Wat staat ons nog te wachten? Of zoiets was het onderwerp dat wij aangekondigd hebben voor dit weekend. En daar ben ik gauw mee klaar, dat weet ik niet. Echt niet. Maar in het algemeen is er natuurlijk wel het een en ander over te vertellen. Want we hebben nogal wat uitspraken in de Bijbel die in de eerste plaats betrekking hebben op de tijd die volgde na de eerste komst van Christus. Dat wil zeggen, de tijd die volgde ook na het afsluiten van de Bijbel eigenlijk. Want je weet hoe het is, hè? De Bijbel werd voltooid vele eeuwen geleden. Enige decennia, enige tientallen jaren na, laten we zeggen, de hemelvaart van de Heer Jezus, werden de laatste woorden opgeschreven en werd er bovendien bij gezegd, dit was het dan. Nou ja, er staat dan netjes, wie er iets aan toevoegt, die zij vervloekt. En wie er iets aan afdoet, ook. Met andere woorden, we hebben een complete Bijbel, al heel lang. Het zal ook duidelijk zijn dat waar God nou eenmaal per definitie spreekt over de toekomst, en waar hij God is, omdat hij de toekomst kent, want zo wordt dat in Jesaja onder andere gezegd, heeft hij ons ook bekendgemaakt, ook in de Bijbel, hoe de rest van de heilshistorie of van de historie als zodanig eruit zou zien. En daar lezen wij dus over. Wij noemen dat dikwijls het profetisch woord. Dat is ongeveer de vaste term die daarvoor gebruikt wordt. Ik persoonlijk heb met de uitdrukking wat moeite in die betekenis, omdat strikt genomen heel de Bijbel profetisch woord is. Profetisch woord is namelijk woord dat van Gods wegen is voortgebracht. En daardoor profeten, want zo worden ze dan genoemd, is opgeschreven. Maar het idee is dat heel de Bijbel profetisch is. En daarna, voor zover wij denken dat de Bijbel of dat profetisch woord alleen maar over de toekomst spreekt, dan kan ik wel zeggen dat eigenlijk heel de Bijbel altijd over de toekomst sprak. En zelfs de Bijbelse geschiedenis spreekt nog over de toekomst, al moet gezegd worden dat een belangrijk deel van die toekomst inmiddels verleden tijd is, uiteraard. Daarom valt het ons niet meer op. Maar het is inderdaad zo dat God, dat de ware God, want zo wordt het in Jesaja uiteengezet, is die God die de dingen tevoren aankondigt. Dat is kenmerkend voor hem. God spreekt over de toekomst. Bovendien, wat hebben wij aan woord over het verleden? Meestal zijn we toch niet geïnteresseerd in de geschiedenis. Sommigen roepen dan ook meteen, nou ja, we hoeven niet terug, we moeten vooruit. En de geschiedenis, dat is gedane zaken, neemt geen keer. Dus wat moet je er verder mee? En dus is men geïnteresseerd niet in het verleden, maar inderdaad in de toekomst. Maar het aardige is dat er maar één bron is voor die toekomst, voor de kennis daarvan. En dat is inderdaad het woord van God die de dingen tevoren aankondigt. Want zo wordt het inderdaad gezegd. Een van de meest opmerkelijke dingen van de Bijbel is dan ook inderdaad dat we daarin profetieën vinden die inmiddels al lang en zelfs gedetailleerd vervuld zijn geworden. Helaas is het zo dat velen die zeggen in de Bijbel te geloven, dit als een argument tegen de Bijbel gebruiken en zeggen, nou ja, dat moet natuurlijk later pas geschreven zijn. Daniel kan natuurlijk nooit heel de geschiedenis van de Seleuciden en de Ptolemeën kennen. Dus moet het boek Daniel geschreven zijn nadat die geschiedenissen al hebben plaatsgevonden. En zo verder, en zo ontneemt men de Bijbel zijn echte betekenis. Waar het namelijk om gaat, is dat niet alleen tevoren wordt aangekondigd wat er geschieden zal, maar in de eerste plaats wordt aangekondigd wat God zal doen. En in dat verband wordt ook aangekondigd hoe de omstandigheden zullen zijn. Dat wil zeggen, hoe de geschiedenis zich ontwikkelt, in het algemeen gesproken, maar ook wordt aangekondigd hoe God die omstandigheden zal gebruiken tot zijn dienst, tot zijn Heer en naar zijn hand zal zetten. Begrijp je me goed? Niet dat hij die omstandigheden bepaalt of iets dergelijks, hoewel dat voor een gedeelte zo is, maar voor het belangrijkste gedeelte zelfs helemaal niet. Hij bepaalt het niet van tevoren, hij weet het van tevoren. En hij maakt het ons ook bekend. Ik weet dat er een populaire discussie is over de vraag hoe dat nou eigenlijk zit met profetieën. Want als immers de dingen van tevoren worden aangekondigd, dan staan ze dus vast. En als ze al vaststaan, waar blijft dan de vrije wil van de mens en onze eigen vrije wil en dat soort dingen meer? Oeverloze discussies kun je daarover opzetten. Ik persoonlijk heb er geen boodschap aan. Het punt is gewoon dat verantwoordelijkheid voor het menselijk leven ligt nou eenmaal bij de mens zelf. Verantwoordelijkheid voor jouw leven ligt bij jouzelf. Verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling in de politiek en de volkeren onderling ligt inderdaad bij die volkeren. En dat doet er niks aan af dat God tevoren weet hoe dat zal gaan. Maar het neemt onze verantwoordelijkheid niet weg. Je zou je dat goed moeten realiseren. Dat dat zo is. In elk geval, heel de Bijbel door vinden wij oproepen om tot geloof te komen. Dat wil zeggen om zich te onderwerpen aan het woord van God. Of gewoon om zich door dat woord te laten onderwijzen. En de consequenties daaruit te trekken en aan te verbinden. Wij zouden dat ook doen. Maar het impliceert tegelijkertijd dat het de verantwoordelijkheid is dus van de individuele mens. Wij zouden onze keuze maken enzovoorts. En of God de dingen van tevoren weet, ja, dat is wel waar, maar het is niet hetzelfde als dat hij ze bepaalt. Of bepaald heeft van tevoren. We zouden ons dat goed realiseren. Zijn ding. Maar waar het om gaat, is dat we inderdaad vanuit, laten we zeggen, de laatste Bijbelboeken, dat wil zeggen vanuit de Nieuw-Testamentische Bijbelboeken, vanuit de dagen dus van wat wij dan noemen Messiaanse tijd, de dagen van de Heer Jezus en de apostelen, dat we ook van daaruit profetieën vinden alsnog, die ons spreken over hoe het nou verder zou gaan met de geschiedenis als zodanig. Per slot is het zo dat we ook in het Oude Testament, en vooral in het Oude Testament, heel wat profetieën hebben die nog niet vervuld zijn. Dat wil zeggen, die voor een deel vervuld zijn, maar waarvan de vervulling ergens is blijven steken. Dat wil zeggen, het is niet verder gekomen dan tot een bepaald niveau. En wij zouden, als wij tenminste in de Bijbel geloven, zouden wij verwachten dat ook de rest van diezelfde profetieën alsnog in vervulling zou gaan. Ik zeg zou gaan, omdat ik me bewust ben dat er inmiddels zowat pak een beetje een jaartje of 2000 gepasseerd is, zonder dat het eigenlijk enige voortgang gehad heeft. Begrijp me goed, ook over de afgelopen 2000 jaar is het een en ander geprofeteerd. Ik moet zeggen, niet zo geweldig veel. Het valt uiteen in twee categorieën. De ene categorie heeft betrekking op profetie die zich bezighoudt niet met de gang van zaken in de wereld, maar die zich bezighoudt met, populair gezegd dan maar, de ontwikkeling van het christendom of wat er voor door moest gaan. Nee, voor christendom zowel als voor ontwikkeling, bedoel ik. Wat er voor door moest gaan. Je kan ook eenvoudiger zeggen, de Bijbel geeft inderdaad een betrekkelijk korte samenvatting van wat wij de kerkgeschiedenis noemen. Maar dat is niet wereldgeschiedenis en staat ook tamelijk los van de ontwikkeling onder de volkeren, politiek of wat het maar wezen mag. Maar het is vanuit Gods standpunt van veel groter belang natuurlijk hoe het zou gaan met dat woord dat hij nagelaten heeft en welke uitwerking het zou hebben op de mens in de loop der tijd. We vinden daar een samenvatting van in Openbaring 2 en 3 in de vorm van die zeven brieven die je daar achtereenvolgens vindt. Want deze profetieën zijn ons overgeleverd in deze bedekte vorm. Dat wil zeggen de vorm van deze brieven. En het is weer zo, als u mij vraagt, nee, als je mij vraagt, is dat weer zo? Oh, ja, omdat dit soort dingen nou helemaal niet op voorhand bekend hoeven te zijn. En bovendien, ze zouden helemaal niet bekend zijn, en zeker niet op voorhand, aan ongelovigen. Zo is dat nou eenmaal. Daar komt heel wat uit de Bijbel tot ons in tamelijk bedekte vorm. En het is ongetwijfeld zo, opdat niet iedereen er zich meester van zou maken. En opdat men het ook niet zou bestrijden. Dat is ook altijd het leuke. Als men niet doorheeft wat het is, ziet men er ook geen gevaar in. Heeft men ook niet de behoefte om het weg te halen of te verbasteren of iets dergelijks. En blijft het gewoon zo staan. Dat is heel leuk. Zo ken ik heel wat schriftplaatsen die men vergeten is te verbasteren. Dat is waar. Het is een voorbeeld noemen. Psalm 8 heeft een prachtige uitspraak over wie is de mens en wie is de zoon des mensen. Gij hebt, en er staat er, in sommige vertalingen staat er dan ineens, gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Maar in diezelfde Bijbelvertaling heeft men vergeten om het parallele schriftgedeelte in de Hebreeënbrief te veranderen. En daar staat keurig dat hij voor korte tijd beneden de engelen gesteld is geworden. Niet bijna goddelijk gemaakt, maar hij is juist voor een kleine tijd vernederd geworden, die mens. Dat is precies de andere kant op. Maar dat heeft men laten staan. En zo verder. Het komt wel meer voor dit soort dingen. Maar goed, zij er nou niet mee bezighouden, doet er nou verder niet toe. Wat er wel toe doet, is dat we weliswaar geen gedetailleerde beschrijving hebben van pak en beet de afgelopen 2000 jaar menselijke geschiedenis, maar wel een algemene. Begrijp me goed, er bestaat ook zoiets als de historische school. Ja, als je wat leren wil, dan moet je af en toe ook een moeilijke term leren. De historische school. De historische school is die wijze van Bijbel verklaren. Een school is namelijk, weet je wat een school is? Dat moet je navragen aan een haring. Een school is niet een gebouw of iets dergelijks. Een school is van oudsher een verzameling van mensen. Het kan ook dieren zijn. Voor vissen wordt het nog gebruikt. Waarbij de neuzen allemaal dezelfde kant op staan. En waarbij men allemaal dezelfde kant op gaat. Daarnaast heb je ook kuddes en roedels en sprongen en hoe het allemaal maar heet mag. Maar een school bij vissen is duidelijk genoeg. Ze zwemmen allemaal dezelfde kant op. En een school is ook een school van denken of een school van filosofie, onderwijs. Je hebt trouwens ook de zogeheten Haagse school. Die heb je in twee variëteiten. De ene betreft de schilderkunst, schilders van dezelfde. En de andere betreft een wat gedegenereerde vorm van Dixielandmuziek. Dat heet de Haagse school. Maar goed, daar zullen we geen voorbeelden van noemen. Maar zo heb je de historische school. Dat is die groepering, als tenminste een groep is. Maar die wijze van schrift verklaren, die beweert dat de profetieën in het boek Openbaring, zoals we ze daar vinden, dat die vervuld zijn geworden in de afgelopen 2000 jaar. Zijn vervuld geworden in de historie van de mens sinds dat het geschreven werd, zal ik maar zeggen. Binnen die categorie is de antichrist dus Nero. Nou ja, later zag men er de paus in, want het is dan allemaal heel rekbaar. Steekt niet op een paar honderd jaar. En laatstelijk heb ik nog gehoord Mussolini, maar dat is voor onze tijd. En nog later heb ik wel eens gehoord Kissinger. En er was laatst nog een Rus die van me zei, dat zal wel de antichrist wezen. Maar het is allemaal historische school. En ik zeg er maar meteen bij, tot die categorie behoort ook bijvoorbeeld Jehova's getuigen, de Zevendedags Adventisten. Het is allemaal historische school. En in de reformatie is het ook heel populair geweest. Nou ja, totdat men het profetisch woord helemaal losliet. Want dat is wat in werkelijkheid gebeurd is. Dus daar heb je helemaal geen school meer dan. Hè? Maar zo is dat gegaan. Maar dat is ongetwijfeld een volstrekt onbijbelse zaak. Ik ga er nou niet verder op in, maar het is heel gemakkelijk aan te tonen hoe het in elkaar zit. Waar het om gaat namelijk, en ik weet niet of iedereen dat begrijpt wat ik nu zeg, maar het hoeft nou ook eigenlijk niet. Maar het is nu eenmaal zo dat we in Daniël 9 een profetie hebben over wat dan genoemd wordt 70 weken van Daniël. En de simpele idee is gewoon dat het daarbij gaat om 70 maal 7 jaar. Waarbij 69 maal 7 jaar al lang vervuld is. Namelijk tot in de dagen van de Heer Jezus. En dat de laatste 7 jaar domweg in de ijskast gestoken zijn. De klok staat stil. En die 70ste week van Daniël is echt nog nooit begonnen. Tot en met die 69 maal 7 jaar is het goed te volgen. En die laatste 7 jaar die daar genoemd zijn, die zijn nog niet begonnen. Daar slachten op, er wordt hard aan gewerkt. Want die laatste 7 jaar, tot aan de wederkomst van Christus op de Olijfberg, die laatste 7 jaar zou beginnen met een verbond tussen een ongelovige Joodse staat en hun meest directe en voor de hand liggende vijand. Als je mij dus nu vraagt, zeg ik, de Palestijnen. Maar als dat te smal is, denk ik dat het de hele Arabische wereld wordt. Maar vooruit, daar wil ik het nou ook niet over hebben. Maar zoiets is in het verleden nog nooit gebeurd. De Joodse staat is namelijk verwoest geworden. Dat klopt, want dat staat er ook over, over het eind van de 69 weken van Daniël. Maar die 70 zou beginnen met een verbond. En dat verbond is nog nooit gesloten, dus daar is het wachten op. En dat dat staat komen te gebeuren. Ik probeer een gereformeerde uitdrukking te gebruiken, maar lukt me niet helemaal. Maar dat dat binnenkort, binnen afzienbare tijd zal ik maar zeggen, dan toch onvermijdelijk is, hoezeer iedereen het ook tegenhoudt, want dat is het vermakelijke ervan, maar dat dat gaat gebeuren lijkt me een duidelijke zaak. Nou goed, degenen die geloven dat die 70ste week al lang geweest is, moeten daar een heel gekunstelde verklaring voor bedenken. En omdat ze dus die periode tot historie verklaren, heten zij de historische school. En waar wij geloven dat het nog vervuld moet worden, in de future, heten wij de futuristische school. Dat heet zo, officieel, futuristische school. Dat komt allemaal nog. Waarna overblijft de periode vanaf het eind van de 69ste week tot aan het begin van de 70ste week. Dat gat in die heilshistorie waarin wij leven. En ik weet wel, ik maak er een beetje lange inleiding van nu, maar het is hoogst essentieel om dat eerst te begrijpen. Wij leven in de dagen waarin de Heer zich verbergt, waarin hij de wereld heeft losgelaten. Als je straks tijd hebt, dan lees je Romeinen 1 maar, vanaf vers 18 desnoods, om tijd te sparen. Maar het is duidelijk genoeg, daar staat het met grote nadruk, tot drie keer met dezelfde woorden, daarom heeft God de wereld losgelaten. Of in de Statenvertaling overgegeven. In die periode leven wij. God verbergt zijn aangezicht voor de wereld. En dat was niet nieuw, want hij heeft het aangekondigd in de tijd al via Mozes. Al in Deuteronomium vind je uitspraken van die strekking en daarna heel de Bijbel door. En als je erin verdiepen wil, ben je welkom de eerste collegedag hierna in Bolsward, want dan hebben we het daarover. Maar van belang is dat we dat beseffen. God verbergt zich voor de wereld. Betekent in de praktijk dat hij zich niet actief, niet kenbaar althans, bezighoudt met de gang van zaken in de wereld en dus onder de volkeren. Ook niet met de gang van zaken onder Israël. Ik vind het trouwens toch altijd een beetje, noemen ze het woord, silly. Beetje dom toch te denken. Hè? Ik vind het een beetje dom te denken dat toen de Joden vervolgd werden, in ieder geval in de Tweede Wereldoorlog, toen keek God er niet naar om. En dan daarna te denken dat hij in 1948 en verder ineens zorgt voor een Joodse staat. Want als dat zo is, dan is God ook niet in beweging te krijgen, zeg. He? Had hij dan niet dat wat eerder kunnen doen? Had de Holocaust kunnen vermeden worden? Toch of niet? En als het dan zijn volk is, waarom zorgt hij dan niet voor ze op het moment dat het ergste nodig is? Zie, het zijn heel simpele dingen, die zijn duidelijk genoeg. Je komt daar nooit uit. Het enige Bijbelse antwoord op de kwestie is, God kijkt er niet naar om, toen niet en nu ook niet. Dat is ook makkelijk genoeg om te begrijpen, want de 70ste week van Daniël zou weliswaar beginnen met een verbond, een vredesverbond dus, hè, want dat is altijd wat het is. Vrede betekent trouwens gewoon een verbond hoor, dat is de echte betekenis van de term. Het heeft te van doen met vereniging. En anders neem je het Griekse woord, dan is het nog duidelijker. Het staat voor twee partijen die één worden. De 70ste week van Daniël, waarop wij wachten min of meer, zou beginnen met een verbond tussen de Joodse staat en hun meest voor de hand liggende vijand, wie het ook maar wezen mag. Daar hebben we het nou even niet over. Maar hij zou eindigen in de complete verwoesting van diezelfde Joodse staat en in het bijzonder van Jeruzalem. 7 jaar later dus. En God doet er niks aan. Daaraan in elk geval niet. Voor zover God iets doet, In onze tegenwoordige tijd, sinds de dagen, laten we zeggen, van Romeinen 1, sinds dat hij de wereld heeft losgelaten, is op de achtergrond ervoor zorgen dat zijn woord in stand blijft. En daar heb je alles wel mee gehad ook. En dan moet ik het nog voorzichtig zeggen, want er zijn tijden geweest dat niemand een Bijbel had. Ook christenen niet. Al was het maar omdat de grote leider, de grote baas van de christenen het verboden had. In de dagen dat de Bijbel op de index stond, heet dat, hè? Op de zwarte lijst. Nee, dat is eeuwenlang zo geweest. Tot in de reformatie, toen pas. En toen kreeg iedereen een Bijbel en sindsdien redeneert iedereen hem weg. Inclusief de lui die hem eerst ons gegeven hebben en vertaald hebben enzovoort. Dus zeg maar. Niettemin, wij hebben er een. En daar gaat het maar om. Dat is wat God doet. En wat God doet is ervoor zorgen dat als iemand werkelijk waarheid zoekt, dat hij hem ook vindt. Betekent ook inderdaad, als jij of ik, als wij waarheid zoeken, wij vinden. Niet als we het wel zouden willen weten eventueel, nee, als we het zoeken. Het moet wat moeite kosten, moet er wat voor over hebben, het is waardevol genoeg. Per slot, het is het meest waardevolle wat je in dit leven kunt hebben, waarheid. Maar goed, als we dat zoeken, zou de Heer het ons geven. Dat is ongeveer alles wat hij doet. En voor de rest heb ik wel eens vermoedens dat hij bij gelegenheid ergens een hand in heeft gehad. Maar ik mag het niet eens hardop zeggen, vanaf deze plaats zeker niet. Want de Bijbelse waarheid is, hij verbergt zich. Dat is het verhaal. Dat is wat de Bijbel zegt. Zie? En om diezelfde reden vinden wij ook geen uitgebreid verslag in de Bijbel van hoe de geschiedenis der volkeren zich zou ontwikkelen in deze tijd. God kijkt er niet naar om. Er is een goede reden voor, goede aanleiding voor. De Bijbelse vaststelling is dat de volkeren, alle volkeren, de volkeren in het algemeen, de Heer Jezus Christus en het evangelie verworpen hebben. En toen zei God, nou ja, als ze mij niet hebben willen, dan laat ze dan maar eens een poosje zonder mij doen. Zullen we zien wat er van komt? Staat er zelfs letterlijk zo. Ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal. Staat er dan in Deuteronomium. Dat betekent gewoon, ik ga zitten kijken wat er van komt. Waar het toe leidt. Welk hun lieder einde wezen zal. Precies zo. En dat is de situatie in de wereld waarin wij leven. Nog steeds. Begrijp me goed. Dat duurt niet zo lang meer. Dat weet ik wel. Maar niettemin, dat is de situatie. De uitspraken over, laten we zeggen, onze bedeling dus, vanaf de eerste komst van Christus tot, populair gezegd, zijn wederkomst, de uitspraken daaromtrent zijn dan ook inderdaad zeer algemeen. En je vindt ze het meest uitgebreid bij elkaar, denk ik, in Matteüs hoofdstuk 24. Die heb ik hier dan ook voor me liggen inmiddels. Want in Matteüs 24 is de Heer met zijn discipelen in Jeruzalem, een paar dagen voordat hij gekruist zou worden. Jeruzalem, waarvan de discipelen zeiden tot de Heer, daar kunt u beter niet naartoe gaan, want ze zullen u daar doden. Je kunt beter niet onder de Joden verkeren, want die zijn levensgevaarlijk. Nou ja, zo was het ook. Maar niettemin, hij ging er naartoe met de discipelen. En terwijl hij die paar dagen, dag of drie, vier, met hen, althans overdag in Jeruzalem was, sprak hij een soort vloek over Jeruzalem uit. Je kunt ook zeggen, hij deed een profetie over Jeruzalem. Je kunt ook zeggen, hij haalde oud-testamentische profetieën aan over Jeruzalem en zei in Matteüs 23, vers 37... Nou ja, daar begint het niet, maar dan neem ik de draad op. Matteüs 23, vers 37. Jeruzalem, Jeruzalem. Het is net of je aan het gedicht van Da Costa begint. Over Jeruzalem, dat begint ook zo. Jeruzalem, Jeruzalem. Ja, de Jood en Christen, Da Costa. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt die tot u gezonden zijn. De profeten namelijk. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugelen. En gij lieden hebt niet gewild. Samenvatting van de Oudtestamentische geschiedenis van Jeruzalem en daarmee niet alleen van het Jodendom, maar eigenlijk van heel Israël. Maar hij zegt, gij lieden hebt niet gewild. En dan vers 38, zie, uw huis worden u woest gelaten. Dat is zelfs letterlijk uit Psalm 69, waar dat gezegd wordt over het Joodse volk. En het huis is het land, Judea dus, hè, waarin het woonde. Het wordt trouwens ook toegepast in, ik meen in Handelingen 1, op Judas. Wiens huis woest gelaten zal worden, want Judas was een type van het Joodse volk, dat de Messias niet wilde. En dus zie, uw huis worden u woest gelaten, want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Maar het aardige was, dat een paar dagen terug hadden zijn discipelen hem welkom geheten in Jeruzalem, en zij riepen, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Dat was bij de zogeheten intocht in Jeruzalem. Maar als je het mij vraagt, maar jullie vragen me niet zoveel natuurlijk nu, maar ik geef al antwoorden. Als je het mij vraagt, die dag van de zogeheten intocht in Jeruzalem was inderdaad, als ik het nareken, de laatste dag van de negen, en daar hoef je niet eens voor na te rekenen trouwens. Je kunt gewoon een profetie lezen, maar het was de laatste dag van de 69 weken van Daniël. Dat wil zeggen, als de tijd, als de klok doorgelopen had, om zo te zeggen, dan zou daar die 70ste week begonnen moeten zijn, maar die begon niet. De klok werd daar stilgezet. En de Heer zegt dat hier ook min of meer. Hij zegt, hier houdt het verhaal op. En gij zult mij pas weer zien, opnieuw zien, tot de, als gij zeggen zult, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Als men opnieuw Psalm 118 zingt, maar dat is pas bij de wederkomst van Christus uiteraard. Nou goed. En daarna even, Jezus ging uit en vertrok van de tempel, want hij zei dit terwijl hij in het belangrijkste deel van Jeruzalem was, bij de gebouwen van de tempel. Maar er staat, hij ging uit en vertrok van de tempel en zijn discipelen kwamen bij hem om hem de gebouwen des tempels te tonen. En toen zei hij, ziet gij niet al deze dingen? Ik zeg u, hier zal niet steen op steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. En als hij op de Olijfberg gezeten was, als je Jeruzalem uit wil, en naar het oosten, je wil naar de Olijfberg, kom je langs de tempel. Hè? Dus dat is de grens van Jeruzalem. Hè? Daarna krijg je het Kedron dan en dan de Olijfberg. Als hij op de Olijfberg gezeten was en dus met het zicht op Jeruzalem. Als je ooit een foto van Jeruzalem gezien hebt, dan is de kans 9 op 10 dat die foto daar genomen is. Hè? Vanaf de Olijfberg zo. Op het gebied waar dan nu die moskee staat en de, hoe heet het ding, Dome of the Rock of zoiets, die gouden koepel. Nou, het is aluminium, maar vooruit. Maar dat mag je die Mohammedanen niet vertellen, maar het is aluminium, geanodiseerd aluminium, ja. Kun je wel voorstellen, want als het van goud was, dan zou die koepel niet overeind blijven. Het zou gewoon inzakken. Maar goed, dat is alles gebeurd trouwens, maar dat is honderden jaren geleden. Laat maar zitten. Maar met het zicht op Jeruzalem zitten de discipelen daar. Als hij al door Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen. Zie, want niet iedereen hoeft dat te weten. De massa ook niet, de scharen niet. Maar gelovigen wordt een heleboel verteld. Zie. En zij vragen hem, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? Dat wil zeggen, hoe zit dat nou met die verwoesting van Jeruzalem? Ik weet niet, maar als het profetisch woord kende, bijvoorbeeld Daniël 9 over die 70 weken, dan hadden ze inderdaad goede reden om dit te vragen. Want als je van niks weet en je leest Daniël 9 over die 70 weken, dan lees je dat na 69 weken Jeruzalem zal verwoest worden, maar ook dat in en tot aan het eind van de 70ste week Jeruzalem verwoest zal worden. Lees het maar na. 26 en 27 van Daniël 9. En wanneer is het dan? Wat gebeurt er dan precies? En duurt het dan zo lang? Duurt het dan zeven jaar en nog wat? Of zijn het twee verschillende gebeurtenissen? Nou ja, het antwoord is, maar dat wordt daar niet gegeven. Het zijn twee gebeurtenissen, er zit bovendien pak een beetje 2000 jaar tussen. En na de 69ste week van Daniel is Jeruzalem verwoest, namelijk in het jaar 70 van onze jaartelling, officiële jaartelling, hè, dan maar. Hè. In het jaar 70 van onze jaartelling werd Jeruzalem verwoest door de Romeinen. Enige jaren later gaven ze wat er van Jeruzalem over was, trouwens ook een andere naam. Aeolina Capitolina of zoiets, weet je veel, want mijn Latijn is niet meer wat het geweest is. En het land heette Judea, maar vanaf dat tijdstip gaven ze het de naam van de Palestijnen, noemden ze het hele land Palestina, onder herinnering aan het Joodse volk en de Joodse staat uit te bannen. De zeven heuvels van Jeruzalem, jawel, zijn voor een belangrijk deel geëgaliseerd geworden, zodat het verbazend moeilijk is om nu nog de verschillende bergen waaruit Jeruzalem bestond te herkennen. En vandaar dat ik zeker weet dat wat men nu aanwijst als de Berg Sion, dat het in ieder geval niet de Berg Sion is. Maar waar hij dan wel is of was, weet niemand meer. En dat is het gevolg van de verwoesting van Jeruzalem geweest. Zie? Nee, de Tempelberg was het makkelijkste, want die lag helemaal aan de oostkant tegen het Kedrondal. Dus ja, die kan je moeilijk verdonkeren manen. Als je vanuit het Kedrondal omhoog gaat naar het westen, ja, dan is dat de Tempelberg. Dus dat wist men dan nog. Zie? Maar voor de rest, het is heel moeilijk om dat plaatsen in Jeruzalem terug te vinden. Nou ja, zo'n bron hier en daar, die is er nog, dus dat kon je aanwijzen. Maar voor de rest haalt het op. Men heeft er alles aan gedaan om de herinnering daaraan uit te wissen. In het verleden, in de dagen van de Romeinen, nog aan de eventuele latere Joodse opstanden. Maar het neemt niet weg dat in de toekomst, aan het eind van de 70ste week, of in de 70ste week van Daniel, in die 7 jaar, Jeruzalem verwoest zal worden. Nou ja, in het laatste deel ervan uiteraard, het kan moeilijk in het eerste deel immers, in het laatste deel daarvan, maar het eindigt inderdaad, staat er ook wel drie keer achter elkaar in Daniel 9, vers 27, met de verwoesting van Jeruzalem. Vergis je niet, dit Jeruzalem. En als het gaat over het oude Jeruzalem, en dat is dus inderdaad het oostelijk deel, waar de tempel staat enzovoort, waar de tempelplein is, waar die moskeeën staan enzovoort. Het oostelijke Jeruzalem, dat wat de Palestijnen zo graag willen hebben als hoofdstad. Ze weten niet wat ze willen, het zal verwoest worden. Van mij mogen ze het hebben. Maakt niks uit. Het zal verwoest worden van Gods wegen, ongeacht wie er woont. Zie? Maar goed, de vraag van de discipelen, wanneer zal dat zijn, is dus zo vreemd nog niet. Zij dachten waarschijnlijk, het zal misschien binnenkort zijn, maar die profetie zelf is niet duidelijk. En het is ook niet voor niks dat de Heer zelf op die profetie ook terugkomt in de rest van dit hoofdstuk. Maar goed, daar heb ik het nou niet over. Ik ben nog steeds bij de vraag, wanneer zullen deze dingen zijn? En dat is niet de vraag naar welk jaartal of welke datum, want jaartallen kende men toen nog niet, hè? Wij kennen ze wel en we zijn de tel kwijt, dus dat is ook heel vervelend. Schiet ook niet echt op. Maar het gaat ook niet om een jaartal, het gaat om omstandigheden natuurlijk. Hè. Wat is de volgorde der gebeurtenissen? En vooral dus, wat is de samenhang der gebeurtenissen? Nou goed, wanneer zal dat zijn? De verwoesting van Jeruzalem namelijk. En wat zal het teken zijn van uw toekomst, populair gezegd uw wederkomst? In de zin van uw officiële aanwezigheid als Messias, begrijp me goed, binnen enkele dagen zou de Heer gekruist worden. Maar men vraagt, maar wat zal het teken zijn, waaraan weten wij dat uw wederkomst aanbreekt? Of binnenkort aanbreekt? En dat dat samenhangt met de verwoesting van Jeruzalem, dat was hun in elk geval duidelijk. Daar ben ik dan altijd nog blij mee, want er zijn mensen die vandaag zeggen het profetisch woord te geloven en te bestuderen, en die hebben dat niet eens door. Of althans, ze geloven het niet. Maar iedereen weet dat toch, zeg ik altijd. Hè? Dat ze uit mijn mond vermoedelijk eerder gehoord hebben. Iedereen weet dat toch. Als de heer komt, komt hij op de Olijfberg. Weet iedereen, dat scheurt de Olijfberg. Maar waarom is dat? Wel, omdat een gelovige overblijfsel uit Jeruzalem zal kunnen vluchten. Dat staat in drie versies achter elkaar zo in Zacharië hoofdstuk 14. Jeruzalem zal verwoest worden. En dan zal de heer zijn voeten zetten op de Olijfberg. En wat staat er in Daniel 9? 70 maal 7, 70 weken, 70 maal 7 jaren. Zijn bestemd over uw volk tot aan, populair gezegd dan weer, totdat de Messias komt. Maar, zegt vers 27, maar er zal verwoesting zijn over uw stad tot het eind aan toe. En dat is vast besloten. Met andere woorden, als de Messias komt, is het op de dag van de definitieve verwoesting van Jeruzalem. Voor degene die dus niet wacht op de opname van de gemeente, omdat ze er niet in geloven, maar die wacht op de wederkomst van Christus, is het wachten in de praktijk dus domweg op de verwoesting van Jeruzalem. Nou ja, ik ken er die geloven niet in de opname van de gemeente, geloven wel in de wederkomst van Christus op de Olijfberg, maar hoe ze erbij komen, beats me. Ik heb geen flauw idee hoe ze erbij komen. Ze geloven dat bij die gelegenheid de Heer komt om Jeruzalem te redden. Ik geloof dat ik weet niet of ik het in Uitdaging las, maar dat is ook maar een krant natuurlijk. Of een ander blad, maar dat kan ik beter dan toch maar de naam hier niet noemen. Daar werden vragen gesteld aan allerlei geestelijke leiders enzovoorts. Natuurlijk naar aanleiding van de aanslagen in New York enzovoorts. En of het iets met profetisch woord te maken had. En niemand gaf er een goed antwoord op. Iedereen zei, ja, dat weten we niet. En we zouden niet te hard verstapelen lopen. Het zou best kunnen. Of het is een voorvervulling van een profetie. Maar nou goed, dat weten we niet. En een van de redeneringen was, nou ja, en het was nog iemand die het meeste zei dan ook nog in die paar woorden. En zei, of schreef, wat wij weten is dat er straks verdrukking komt over de hele wereld. De grote verdrukking. En midden in de verdrukking zal Israël verlost worden. Nou, dat is dus niet waar. En als dat zo ongeveer het enige is wat men weet, dan weet men dus over het profetisch woord al helemaal niets meer. Maar dan ook echt niks. En dat is niet omdat het zo moeilijk is, maar het is omdat men de moeite niet doet om het te bestuderen, serieus, of omdat de conclusies waartoe men komt niet gewenst zijn. Men wil dat liever niet horen. Maar het is echt waar, Jeruzalem zal verwoest worden en dan zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg. Maar zij zullen wel zeggen wat ik net zei, dan is hij te laat. Maar dan is hij niet te laat. Dat is precies een tijd. Namelijk, wanneer de mens ophoudt met zijn eigen werk, als alles wat hij doet bij zijn handen afbreekt, als alles verloren is, lees Ezechiël 37. Als de Joden zeggen, onze hoop is verdord, onze verwachting is afgesneden, dan zegt hij, en nou is het tijd. Huh? Nou ben je er rijp voor om je vertrouwen te stellen, niet meer op jezelf en je eigen ideeën, maar om je vertrouwen te stellen op je Heer en Heiland, je Messias, kortom, je God. Zo gaat dat. Nou ja, en in onze levens gaat dat soms net zo. Ik ken jullie niet allemaal, maar vaak gaat het wel zo, ja, toch. Eerst moet alles stuk, alles kapot, wil je niks meer weten en dan ben je rijp voor de Heer. Niet dat het per se zo moet, maar ik gun het iedereen, eerlijk gezegd, want het is de beste manier. Nee, ik wens het je niet toe als zodanig, ik bedoel, al die ellende, dat ben ik serieus. Maar het is wel goed om langs die route bij de Heer terecht te komen. En eerst geleerd te hebben dat vooral je eigen ideeën, dat het toch allemaal maar onzin is. Allemaal flauwekul, bestaat alleen in je ideeën en er komt niks van terecht. Vraag dat maar eens na aan Paulus. vind ik altijd een pracht van illustratie, het leven van Paulus, over hoe zoiets werkt. Toen hij compleet 100% op de verkeerde weg was, toen greep de Heer hem en toen wist hij dus helemaal niks meer. Nou goed. Maar zo zal het met Israël gaan, met het Joodse volk in elk geval. En daar is dus, waar het gaat om de komst van de Messias, daar is dus het wachten op. En dat gaat ook inderdaad gebeuren. En dat wisten de discipelen, daarom stellen ze die vraag ook zo. Namelijk, wanneer zullen deze dingen zijn, verwoesting van Jeruzalem? En wat zal het teken zijn van uw komst? Wel, de verwoesting van Jeruzalem, dat is het teken van zijn komst. Eigenlijk, in het licht van het profetisch woord. Zacharië 14 en Daniel 9 vind ik voorlopig wel genoeg om daarvoor te noemen. Zie? Maar wanneer zal het zijn? En welk zal het teken zijn van uw komst en van de voleinding der wereld? Begrijpen goed, er staat in de Statenvertaling voleinding der wereld. Die vertaling is niet verkeerd, maar hij is wel voor ons in elk geval onduidelijk. Want het gaat niet om de kosmos, dat Griekse woord staat er ook niet. Het gaat niet om het einde van de wereld als zodanig. Het vergaan van de wereld of de aarde, of hoe het maar heten mag. Velen denken dat, maar vooruit. Maar het gaat om het einde van de eeuw. Het woord aion staat hier ook, eeuw. Dat wil zeggen het einde van de situatie zoals we die nu kennen. In de Bijbel is er duidelijk genoeg over. De tegenwoordige eeuw is boos. Galaten 1 vers 4. Gelovigen zouden daar ook uitgetrokken worden uit de tegenwoordige boze eeuw. En bovendien, Satan is de god deze eeuw. 2 Korinthe 4 vers 4, of daar in de buurt, daar staat de uitdrukking. De god deze eeuw. Want je kunt natuurlijk wel een hele avond met 1000 man tegelijk gaan staan zingen. God regeert, of de Heer regeert. Het is niet zo. Je kan toch blijven zingen, je kan elkaar het wel proberen wijs te maken, maar het is gewoon niet zo. Je kan het wel willen, maar het is niet zo. Begrijp me goed. Er is voor de Heer ook niks bedreigends aan de situatie in de wereld, maar niettemin, de wereld wordt geregeerd door de duivel. Dat is de god deze eeuw, overste deze wereld, of hoe je maar genoemd mag worden, die deelt de lakens uit, om zo te zeggen. En dat kan hij doen, omdat de Heer gezegd heeft, ze mij niet willen daar beneden, dan zoeken ze het maar uit. En als ze liever de leugen volgen dan de waarheid, als ze liever dus degene hebben die de leugenaar is van de beginnen, in plaats van degene die per definitie de waarheid is, dan moeten ze daar maar eens een poosje mee doen. Een dag of twee. Van 2 dagen van 1000 jaar, populair gezegd. Maar dat is de situatie. Zie? Begrijp me vooral goed. Er gaat niks buiten Gods controle om, in de zin van, als hij het niet wil, gebeurt het niet. Maar niettemin, hij houdt zich er in het algemeen niet actief mee bezig. Satan regeert de wereld. Zie? En dus leven wij in de tegenwoordige boze eeuw. Daar is geen uitzondering op te noemen. Of het zou moeten zijn dat gelovigen, degenen die waarheid zoeken, van Gods wegen geconfronteerd worden met de waarheid, prediking van het evangelie, of wat het maar is, op wat voor wijze dan ook. Want dat kan heel verschillend zijn. En de bedoeling is dat God de gelovigen trekt uit de tegenwoordige boze eeuw. Dat betekent niet dat hij hem eruit weghaalt meteen, want dat doet hij niet. Nou ja, hooguit bij de opname van de gemeente, maar eerder dan ook niet. Wat hij wel doet, is ons losmaken, onthechten en zoiets. Losmaken van de wereld als zodanig. Ons losmaken van de leugen, doordat hij ons onderwijst in de waarheid enzovoorts. Het maakt ons tot vreemdelingen, bijwoners in deze wereld. Vroeger heette dat pelgrims in ons christelijke jargon. En in het jargon van Johan Bosch heet het een zwerver. We hebben het net gezongen, maar hij had trouwens nog een ander lied vroeger ook. Ik ben een zwerver op reis naar de feestzaal. Daar wacht, o glorie, één kroon voor mij, zongen we dan. Een zwerver. Maar in ieder geval een wereld waarin wij niet thuis horen. Niet echte mensen. Niet in die echte wereld. Zie? Wij zijn als het ware gegaan buiten de legerplaats. Dat was althans de bedoeling. En dat is inderdaad wat de Heer aan ons doet en ook van ons verwacht. Dat wil zeggen dat we daarin hem volgen enzovoorts. Maar het wachten is dus op de voleinding der tegenwoordige eeuw. Het wachten is niet erop dat God eens een keer ingrijpt of eens een keer iets regelt definitief of voor de gelegenheid, ergens wat verlossing of hulp verleent of zo. Wij denken daar veel te klein over. Waar het wachten op is, is de definitieve onderwerping, dat wil zeggen uitdelging eigenlijk, van de grote tegenstander, van de duivel, die in de praktijk de wereld regeert. Dat is het verhaal. Goed. Binnenkort zal dat dus ook gebeuren. Dat moet een keer gebeuren, toch? Nou, ik nou zeg binnenkort. Ja, na 2000 jaar mag ik wel een keer zeggen binnenkort, hè? Langzamerhand. Het wordt steeds waarschijnlijker dat het binnenkort is in elk geval. Maar goed, de vraag is, wanneer zal dat zijn? En het antwoord dat hij geeft, het antwoord dat hij geeft is een gedetailleerd antwoord vanaf vers 15. En het gedetailleerde antwoord is in de praktijk niet anders dan een nadere verklaring van het profetisch woord. Dat wil zeggen, wat de Heer doet is verwijzen naar profetieën van Daniël in elk geval. Meer specifiek Daniël. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet. Een gruwel der verwoesting, dat is gewoon een afgodsbeeld hoor. Een gruwel. Een gruwel der verwoesting die zou staan in de heilige plaats. Daar staat hij nog niet. Dat beeld moet daar nog komen kennelijk. Al heeft er vroeger wel eens een keer zo'n beeld gestaan, maar het was in de dagen voor de Heer Jezus. Maar daaruit weten wij dat deze profetie van Daniël echt letterlijk vervuld zal worden, zoals ze in de tijd, in de dagen van Antiochus Epiphanes, vervuld is geworden, toen de man koning en de Seleucide de tempel, de Joodse tempel ontheiligde en daar de Joodse godsdienst verbood. En bovendien een beeld liet oprichten gewijd aan Zeus, waarvoor men moest knielen. En dat soort dingen meer. Gruwelijke verhalen, als je er meer van wilt weten, kan je het beter niet lezen voordat je gaat slapen. Waar je dat lezen moet? In de boeken der Maccabeën. De zogeheten apocryfe boeken der Maccabeën. Daar staat het allemaal in. Gebeurtenissen uit de tijd tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Maar goed, daar ga ik het verder niet over hebben. Maar zover is het nog niet. Maar wel is zo dat als we iets over de toekomst willen weten, vervulling van het profetisch woord, komen wij echt primair terecht in oud-testamentische profetieën. En zelfs de Heer zegt niet iets op eigen initiatief of op persoonlijke titel, maar verwijst inderdaad naar wat er geschreven is. En daar gaat het om. Voor ons geldt dat nog steeds. Zie? En dat betekent tegelijkertijd dat die profetieën blijkbaar toch niet zo moeilijk zijn om te begrijpen. Men zou ze alleen serieus moeten nemen en niet op voorhand moeten wegredeneren en zeggen, waar ze voor een deel althans al vervuld zijn en zo nauwkeurig vervuld zijn, zullen ze wel achteraf geschreven zijn. Dat is een soort bemoediging voor de Joden of zo. Dan denk ik, hoe kan je nou bemoedigd worden door een bedrieger? Mij ontgaat dat. Maar ja, er zijn mensen die hebben ervoor doorgeleerd om dit soort theorieën te ontwikkelen, dus vooruit maar weer. Het zal wel aan mij liggen. Maar het gedetailleerde antwoord is één lange verwijzing naar oud-testamentische profetie. Maar er is een minder gedetailleerd antwoord, dat loopt vanaf vers 4 tot en met vers 14 eigenlijk, waarin je helemaal geen verwijzing vindt naar oud-testamentische profetie, maar waarin je een algemene beschrijving vindt van niet de laatste tijd, laatste dagen voor de wederkomst van Christus, maar waar je in je beschrijving vindt van eigenlijk de hele periode vanaf de eerste komst van Christus tot aan zijn wederkomst. En ik zeg dat met zoveel nadruk, omdat dikwijls hieruit geciteerd wordt, er hoeft maar iets sensationeels of rampspoedigs te gebeuren in de wereld. En dan roept men meteen, nou ja, dat is een teken dat de Heer spoedig komt. Want er staat immers in vers 6 dat de Heer zei, gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Dus die tekst kan je vandaag dan weer mooi gebruiken. Zie toe, wordt niet verschrikt. Maar ja, toen bij de slag in Waterloo had het ook gekund natuurlijk, hè. Zie toe, wordt niet verschrikt. Zie toe, wordt niet verschrikt. Weet je hoeveel mensen daar omgekomen zijn? Toen hadden ze nog niet eens bommen. Zo'n man tegen man. Weet je hoeveel mensen daar omgekomen zijn? Veel. Nee, ik weet het exacte cijfer niet. Ik heb het vandaag onder ogen gehad. Ik schat iets van rond de 50.000 man of zo. Ik kan even een optelsommetje maken. Eén veldslag. Bijna onvoorstelbaar. Dat is gruwelijk. Lijkt me toch gruwelijker dan het instorten van die twee torens daar in New York, eerlijk gezegd. Of niet? Of maak ik nou de verkeerde rekensom? Of mag je zo'n rekensom niet maken? Hè? Nee, precies, dat kwam niet op televisie, dus het was niet zo indrukwekkend. Het blijven alleen statistieken. Nu zien we het over de hele wereld. We zien overal waar oorlog is, zien we, staan we met onze neus bovenop. Helemaal ingezoomd, enzovoorts. En tot vermaak van het volk. Hè. Niks zo mooi als reality televisie, enzovoorts. Een en al ellende. En daarna roepen we, zie je wel, de tijd voor de wederkomst van Christus is aangebroken. Want we horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Maar hier staat in mijn Bijbel, in vers 6... dat de Heer eraan toevoegt, wordt niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Nog lang niet zelfs. Want vers 7, volk zal tegen volk opstaan en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen zijn hongersnoden en pestilentiën en aardbevingen en mild vuur in verschillende plaatsen. Allerlei besmettelijke ziekten. Sommigen zeggen, zie je, dat gaat over biologische oorlogvoering. Er is een boek over geschreven, hoor. Men zegt, het is profetie, dat gaat over biologische oorlogvoering. Komt in de Bijbel al voor. Alsof niet hele volkeren bijna uitgeroeid zijn. Zeker in de dagen van de middeleeuwen. Door hongersnoden en pestilentie. Hier in West-Europa, hier in Nederland. En misschien heeft men toen ook wel geroepen. Staat al in de Bijbel, dus nu komt de Heer spoedig. Maar het was nog lang zover niet. Nee, dat was in de dagen dat ze helemaal geen Bijbel hadden. Precies. Nou goed. Maar er staat achter, doch al deze dingen zijn, maar, in mijn Statenvertaling althans, zijn maar een begin der smarte. Met andere woorden, dit zijn niet kenmerken van de spoedige wederkomst van Christus, dit zijn kenmerken van de hele periode, vanaf de eerste komst van Christus tot in zijn wederkomst. Het enige wat je kunt zeggen, dat als het nog zo is, volk tegen volk opstaan, hongersnood, pestilentie, dan heeft de wederkomst dus nog niet plaatsgevonden. Of althans, dan is de tegenwoordige boze eeuw dan blijkbaar nog niet beëindigd. Maar ja, mensen zijn zo gewend aan voorspoed en gezondheid en dat er geen oorlog is. Sinds ik geboren ben hebben we in Nederland geen oorlog meer gehad, dus kan je nagaan. Dat is dus al heel lang zo, ja, zal je gedacht zijn. En men is daar zo aan gewend dat als er wat moeilijkheden uitbreken, dan zegt men, nou ja, nou is de tijd rijp voor de wederkomst van Christus. Maar dat is helemaal niet zo. Het is heel normaal als er oorlog is, eigenlijk. Ik propageer het niet, ik stel alleen vast, het is heel normaal. Trouwens, van mijn geschiedenislessen op school herinner ik mij echt niks anders dan oorlogen. Behalve dan natuurlijk het derde stadhouderloze tijdperk, die heb ik ook nog ooit eens van gehoord. Maar ik geloof dat het toen ook aardig rommelde in Nederland. Hè? En dan had je nog de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Was dat tussen de precieze en de rekkelijke? Of was dat nog goed? Laat maar zitten. Maar in ieder geval, het is altijd oorlog geweest. Hè? Ja. Over heel de wereld. Sinds die tijd. Het is nooit tot rust gekomen. En er is nooit meer iemand die kans gezien heeft om te komen tot de oprichting van wat wij een wereldrijk noemen, zoals we dat in oud-testamentische tijd dan toch wel vinden. Begrijp me goed, dat ging ook met oorlog gepaard, maar het bracht dan toch over grote gebieden van de aarde En althans over grote over volkeren, vrede. Nou, wat er verdomme moest gaan. In de harten der mensen was het dat toch niet, maar vooruit. Zie? Maar wat ik maar bedoel te zeggen, dat is als vandaag de wereld op zijn kop staat, of als Europa in rep en roer is, of er breekt weer een wereldoorlog uit, dan moet je niet meteen roepen, nou is wel tijd voor de wederkomst van Christus. Daar zul je betere argumenten voor moeten hebben. Begrijp me goed, ik geloof dat de tijd heel aanstaande is, absoluut, maar niet op grond van dat er overal oorlog is of zoiets. Maar meer op grond van over wie het gaat en waar de strijd over gaat en zo. En wat er ter discussie staat eigenlijk. Dat is een argument. Wie vecht er eigenlijk tegen wie? Kijk, dat is een teken van het nader einde. En dat, al tientallen jaren de conflicten in de wereld zich centreren rondom Jeruzalem. Ben je wel eens geweest? Een grote chaos, oude stad. Als je dat moet je eens navragen aan een projectontwikkelaar, die zal zeggen, plat met je hele handel. Hè? Meteen slopen, is niks meer mee te beginnen. Dat zo mooi is dat toch niet, toch wel? Nee, ik ben conservatief, ik hou het wel graag in stand als historisch monument, maar het gaat toch afgebroken worden. Maar eens kun je je voorstellen dat de hele volkeren zich druk maken om dat kleine stukje grond met die oude gebouwen daar, die puinhopen daar. En hoe diep je ook in de grond graaft, het is allemaal puin, puin en nog eens puin van al wat er ooit geweest is. Ik zou zeggen, als je dan toch een stad wil hebben, bouwen dan ergens anders. Begin dan ergens helemaal overnieuw. Almere of zo. Nou goed. Maar het is vreemd genoeg. Maar dat is waar het om gaat. We hebben, dus pak een beetje, 1500 jaar lang op zijn minst, maar veel langer nog, een paar eeuwen langer, was er geen Jeruzalem. Of althans niet een stad Jeruzalem. En daar gaat het maar om. In ieder geval geen Joodse stad en zeker geen Joodse staat. Dat die er is in onze dagen, dat is een belangrijk teken. Maar die is er alweer zo lang, dat we ook al niet anders meer weten. Zie? Maar dat is een teken van dat de stukken op het schaakbord van de wereld, om zo te zeggen, weer opgesteld worden, zodanig dat de afgebroken partij uit het verleden weer hervat kan worden. De Bijbelse geschiedenis eindigde met een ongelovige Joodse staat, een ongelovig Jeruzalem dat de Heer verwierp. En in onze dagen hebben we weer een ongelovige Joodse staat met een Jeruzalem dat de Heer verwerpt. En waarin evangelisatie in elk geval verboden is. Dat is nog steeds zo, of weer zo, of hoe je dat maar zegt. En daarmee gaat de geschiedenis ook verder. En in die dagen was er een machtige tegenstander van de Joden en zeker van Jeruzalem. En zo'n machtige tegenstander is er in onze dagen ook. Het zal inderdaad leiden tot de verwoesting van Jeruzalem. En dan komt de Heer. Zie? En dat is ook feitelijk wat de Heer hier naar voren brengt. Oorlogen, hongersnoden, pestilentie, kortom de aarde als een zeer ongezonde plaats om te leven. Dat is wat hier beschreven wordt. Ik kan het niet missen, want waar God de schepper van hemel en aarde zijn handen van de aarde van de mensheid heeft afgetrokken, kan het hier moeilijk een gezonde plaats zijn om te leven. En als er dan toch dagen zijn waarin we het goed naar onze zin hebben, hebben we alle reden om daar dankbaar voor te zijn en daar gebruik van te maken. Dat zei de prediker trouwens al in oud-testamentische tijd, maar het is in onze nieuw-testamentische tijd natuurlijk niet anders. Zo is dat. En in dat licht bezien moet ik zeggen dat wij in onze dagen bevoorrechte mensen zijn te mogen leven in een tijd waarin het al zo lang rustig is. In ons landje in elk geval. En de gelegenheid hebben, de vrijheid hebben om tamelijk ongestoord, nou ja, eigenlijk heel, heel erg ongestoord, de Bijbel te openen, ons bezig te houden met de geestelijke dingen, ons te laten onderwijzen door de Heer, opdat Hij zijn werk in ons zou doen. Dat is het verhaal. Zie? Wat hebben wij te verwachten? Beter dan het ons nu gaat, kan het onmogelijk gaan, denk ik wel eens. En ik heb me er altijd over verbaasd hoe voorspoedig we eigenlijk zijn in onze dagen. Niks van die ellende. Ik weet, we pas nog die film gezien over die Amerikaanse... Hoe heet het? De Patriot heette die, geloof ik, hè? Of niet?
Ja, Patriot.
Dat was niet een raket, maar dat was een meneer in de Amerikaanse vrijheidsoorlog tegen de Engelsen. En zie dat, ik moet er niet aan denken dat ik in dat soort conflicten had moeten leven of zo, hè? Verschrikkelijk. Je bent van de ene, je bent je leven niet zeker. Dat was toen ook zo. En wij, nou ja, wij voelen ons bedreigd in Nederland wel. Ik wel tenminste. Dat wel, een beetje wel. Maar aan de andere kant, we zijn nog steeds vrije mensen. Het gaat ons goed, enzovoorts. Er is geen enkele excuus om dus die vrijheid niet te gebruiken en ons bezig te houden met dingen die de Heer en zijn koninkrijk aangaan. Dat is wat het is. Zie? En daar hoort inderdaad bij de bestudering van het profetisch woord, opdat wij niet alleen de Heer zouden kennen, maar ook zijn plan zouden kennen. Ongeacht, want het heeft er niet zoveel mee te maken, ongeacht of het nou snel zal gebeuren, binnenkort of niet. Die begrijp je toch ook? Essentieel is niet dat het binnenkort gebeurt. Essentieel is dat de Heer tot vandaag, zolang de opname niet heeft plaatsgevonden, zijn werk in ons doet. Al zouden wij 3 eeuwen geleden geleefd hebben, was het nog diezelfde waarheid. De Heer doet een werk in ons. Dan kan je moeilijk zeggen, binnenkort, vandaag of morgen, misschien vandaag nog, volgend jaar, weet je veel, maar binnenkort vindt de opname van de gemeente plaats. Nou, dat was toen niet zo. Dat is nu wel zo. Maar daaruit volgt dat dat niet essentieel is voor ons leven als gelovigen. Essentieel is dat de Heer nu een werk doet. Niet aan de wereld. En we zouden hem daar ook niet zoeken. Maar hij zou een werk doen aan ons, aan mij, aan jou. Dat is het verhaal. En wat we zo dikwijls tegenkomen in christelijke en ook in evangelische kring, dat men zegt, de Heer doet een groot werk in, wat deed hij het ook alweer? In Willow Creek. En de Heer doet een groot werk in, wat was het ook alweer? In Korea in de tijd deed hij een heel groot werk. Opwekking enzovoorts. Hè? En wat deed hij nog meer? Oh, en hij doet natuurlijk een groot werk onder de Joden. Met name in de staat Israël enzovoorts. Dan zeg ik, nou vergeet het maar rustig. Dat is een heel verkeerde levensinstelling. Hij zou een groot werk in jou doen. Was de bedoeling. Zie? En al dat andere, dat is alleen maar afleidingsmanoeuvre. Dat is propaganda. Als je mij vraagt van de tegenstander, die daarvoor nog bijbelteksten gebruikt, ook bij gelegenheid. Dan zeg ik, kijk, daar werkt hier en daar werkt hier. Nee, hij zou hier. In ons. Zie? Dat is wat hij nu doet. Dat is het enige wat hij nu doet. En als er wat te zien zou zijn, wel, er zou pas wat te zien zijn in de dagen van zijn wederkomst, wanneer hij zijn heerlijkheid zal openbaren. Dat staat ons te wachten. Daar zouden wij als kinderen Gods deel aan hebben, aan de openbaring van die heerlijkheid, wat het ook wezen mogen. Maar goed, maar nu in onze dagen, wat staat ons te wachten? Ons staat te wachten dat de Heer nu ons veranderen zou. In ons denken, naar de inwendige mens enzovoorts. Nu onze verwachting en hoop op hem zou richten, nu zou hij ons onderwijzen. Dat staat ons te wachten, ongeacht welke datum het is en hoeveel jaar het nog te gaan is, of dagen, of van mijn part uur, tot aan de opname van de gemeente. Zie? Maar onder alle omstandigheden, dat werk dat hij aan ons zou doen, daarvan zou het resultaat zichtbaar gemaakt worden. Inderdaad, in zijn wederkomst, en daarom hebben gelovigen, oprechte gelovigen, 2000 jaar lang daar altijd naar uitgezien, net als wij.